Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en allen die thuis of elders met ons meeluisteren of ook meekijken, van harte welkom bij deze dienst. Vanmorgen gaat bij ons voor Proponent Theuwersen uit Huizen. Er is vanmorgen geen zondagschool. Dominee van der Zwan is met vakantie tot en met 17 augustus. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met de scriba. In de persoonlijke voorbeden denken we aan mevrouw J. Klok Vierhout van de Jacobus Marislaan, die voor revalidatie in Erfenstaten in Houten verblijft. We bidden voor Ina Eppinga, die voor revalidatie verblijft in revalidatiecentrum De Geinse Hof in Nieuwegein. En met dankbaarheid kunnen wij mededelen dat vooruitgang is. Mogelijk mag Ina in augustus naar huis om van daaruit verder te revalideren. We bidden voor André Wever van Macquarie-straat 12, die thuis herstelt na een hartoperatie. En mevrouw Evenwij Hogendoorn van de Jan van der Heijdenweg 36 verblijft nog in het ziekenhuis. Zij is overgeplaatst naar het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Als eerste lied zingen we uit Weerklank lied 249, versen 1, 2 en 3. Vers 1 begint met: zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. In vers 2 zingen we dat we niet alleen van brood kunnen leven, maar dat we het woord van de Heere nodig hebben. En in vers 3 zingen we over de belofte die God hoort. Na het zingen van vers 1, 2 en 3 van lied 249 uit Weerklank is een gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we willen nu met elkaar zingen van Psalm 35 en daarvan de versen 11 en 13. Psalm 35, en daar zingen we in het 11e vers: O Heer, gij ziet het, zwijg niet stil, uw recht beslissen mijn geschil. Ontwaak, treed toe tot mijn bescherming. We willen vanmorgen kijken naar de weduwe die naar de onrechtvaardige rechter toe gaat en hem afsmeekt om haar recht te doen. En zo bidden we met Psalm 35 ook of de Heere recht wil doen aan ons. Mijn God, betoon u uw ontferming. We zingen ook het 13e vers. Laat vromen juichend te allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd, die lust, die ijver nooit bedwingen. Psalm 35, 11 en 13. Wij stellen ons nu onder de tucht en de beloften van Gods heilige wet. En daarna zingen wij van Psalm 143 en daarvan de versen 2 en 11. Psalm 143, vers 2. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen? En lieve kinderen, weet jij wat een vierschaar is? En ik weet niet of je moeder dat ook weet. Nee, ook niet. Nee, dat is een lastig woord, een heel oud woord. Maar wel een heel mooi woord. Bedenk vandaag maar even, dat staat voor een rechtbank. En met de advocaat en met de rechter, dat heb je, uiteindelijk kom je met vier personen een vierschaar. O Heere God, wilt u mij niet voor de rechtbank dagen? Dat betekent het. Dat zingen we in Psalm 143. Want als we zondig zijn, gemeente, dan zijn wij schuldig, worden we aangeklaagd. En niemand zal in dat gericht, zo gaat het psalm verder, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen. Dan gaan we het mee zeggen, Heere God, u hebt gelijk, ik heb gezondigd. Rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Maar we zingen ook het 11e vers. Laat uw gunst mij niet begeven, zo bidden wij. Schenk mij, omwille van uw naam, om uw naams wil, leven. Laat mijn ziel, die tot u schrijdt, van haar benauwdheid zijn ontheven. Laten we dan ook denken aan die weduwe, waar we straks over na zullen denken, die tot de rechter gaat. Psalm 143, vers 2 en 11, nadat we hebben geluisterd naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus vatte alle geboden samen, toen hij sprak, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
Gemeente, laten we de Heere nu zoeken in ons gebed. Laten we bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, zo bidden wij u deze morgen om de opening van uw woord. Uw heilig woord ligt al open op de preekstoel. Uw heilig woord ligt al open ook in onze banken. En uw heilig woord werd al gesproken toen wij luisterden naar uw wet. Uw heilige wet die heilig is en die goed is. En u als onze schepper mag het ons ook gebieden. U gebiedt ons dan ook om u lief te hebben boven alles. Om de zondag in ere te houden. Om niet jaloers te zijn, om niet te begeren. Om niet te stelen. En om geen beeld van u te maken. En Heere God, dan denken we misschien wel, sommige van die geboden, die houden we wel. Zoals dat gebod, u mag niet doodslaan. Maar als wij dieper kijken en luisteren naar de woorden van de Heer Jezus Christus, dan merken wij, als we kijken naar die wet, dat wij schuldig zijn. Dan hebben wij misschien niemand met onze handen gedood. Gelukkig niet. Maar dan zegt u, o Heer Jezus, dat u het uitschelden bijna net zo erg vindt als het doden. Nou, niet bijna net zo erg, maar dan zijn wij schuldig aan het vuur van de hel. Zo diep gaat de wet, zo diep gaat het, Heere, dat wij schuldig zijn. En de een die zal zeggen, ja, mijn eigen hart komt erbij om ermee in te stemmen. Een ander zal er moeite mee hebben. Dat gaat wel heel diep. Maar Heere, leer ons zien. Open dan het woord door uw Heilige Geest. Laat ons zien dat wij schuldig staan voor u. En daar, dat we daar gebracht moeten worden op de knieën, zodat wij roepen met Psalm 143. Laat me niet voor uw rechtbank komen, want ik zou schuldig zijn. Maar schenk mij omwille van uw naam het leven met u. Heere, dat is wat uw geest ook wil verkondigen. Het is door uw Zoon, door u, o Heer Jezus, is het aangekondigd dat de Heilige Geest zou komen en u overtuigen van zonde en van gerechtigheid, de gerechtigheid van de Heer Jezus, en van oordeel. Breng ons dan zo op de knieën als we het vanmorgen hebben over het gebed, als wij zien hoe wij tekortschieten in het gebed. En breng ons zo op de knieën om verzoening te ontvangen over de zonde van het gebed, de tekorten in het gebed, maar juist ook over al onze zonden door het werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, help ons zo in deze dienst. Schenk ons uw zegen, schenk ons uw geest naar uw beloften. Want hoewel wij tekortkomen, o Heere, mogen wij verwachten dat u de Heilige Geest schenkt aan wie er om bidden. Schenk daarom uw Heilige Geest, o Heere, naar uw belofte. Vervul uw dienaar op de preekstoel, opdat hij de gemeente mag voorhouden, het heilig evangelie, naar de smakende mening van uw geest. Heere, schenk zo uw zegen, uw beloften in de naam van de Heere Jezus Christus, de vergeving van al onze zonden. Amen. Gemeente, willen met elkaar lezen van Psalm 18. Nee, niet van Psalm 18, van Lucas 18. Van Lucas 18, de versen 1 tot en met 8. Een aantal weken geleden mocht ik in uw midden voorgaan met veel vreugde. En toen hebben we het over Asaf gehad. En ik weet niet hoe ik het toen gezegd heb, maar misschien heb ik het ook wel aangehaald dat Asaf een stukje gebedsverhoring verwachtte. Het zit wel in die psalm in ieder geval. Ik weet niet hoeveel ik daarover gezegd heb, maar ik dacht, laten we daar nog wat verder over nadenken in Lucas 18. Lucas 18 vanaf vers 1 tot en met 8. En hij, de Heer Jezus, sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des Mensen als hij komt wel het geloof op de aarde vinden? Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de verkondiging vindt u in de versen 7 en 8a. En ik had met één broeder overlegd van tevoren. Ik lees dat met u de kerntekst nog een keer uit de Statenvertaling. Want dat staat er daar net iets anders. Hier in de herziene Statenvertaling staat, hoewel hij hen soms lang laat wachten. Maar het is preciezer om naar de Statenvertaling te kijken. En vers 7 en 8a zeggen dan, zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig, hoewel hij geduldig is over hen. Dat is wat anders dan dat de Heere lang laat wachten. Ik zeg u dat hij hun spoedig recht doen zal. Dat is de tekst voor de verkondiging. Ik wil nog iets zeggen tegen de kinderen. Lieve kinderen, ik weet niet of er hier ook nog... Nee, ik kijk vooral naar jou vandaag. Jij kent het lied, ik lees je Bijbel, bid elke dag, die ken je wel, hè? Nou, daar gaat de preek over vanmorgen. Lees je Bijbel, bid elke dag, want dat zegt de Heer Jezus eigenlijk. De Heer Jezus spreekt een gelijkenis dat je de moed moet houden en dat je altijd moet blijven bidden. Lukt jou dat? Ja? Ik denk het wel, want jij bent het thuis denk ik wel gewend. Dan lees je met papa, mama, lees je de Bijbel en 's avonds bid je met mama. En dat doe je iedere dag, maar dan waar komt dat liedje dan vandaan? Lees je Bijbel, bid elke dag. Is het soms moeilijk om dat vol te houden, gemeente? Nou ja, misschien vraag je dat wel eens aan je oudere broer. Die moet het al zelf doen. Moet je hem vandaag maar eens vragen. Het is soms al moeilijk om het vol te houden. En dat kan je zelf denk ik ook wel begrijpen. Want stel je voor, je gaat naar een oom of tante. Heb je die? Ja. En die woont misschien wel heel ver weg. Ja? En dan ga je 's avonds naartoe, want er is een verjaardag van een neefje of nichtje. En je komt thuis en onderweg in de auto val je in slaap. En je wordt naar bed getild. Ja? Maar dan ga je slapen en dan heb je helemaal niet gebeden. Oh, lees je Bijbel, bid elke dag. Ineens vergeet je het, ineens denk je niet meer aan. Nou, gelukkig doet mama het dan voor je. Toch? Mama die bidt dan voor je. Maar u gemeente, u weet wel, het is soms moeilijk om het bidden vol te houden. Zeker als we moe zijn. Het is moeilijk om de Bijbel te lezen aan tafel. Als je haast hebt, als je naar je werk moet. En nu worden we vanmorgen bemoedigd. Lees je Bijbel, bid elke dag. Hou het vol om God te zoeken in het gebed. Nou, we willen nu eerst een lied met elkaar zingen, Psalm 34, uit de bundel Weerklank. En daar gaat het over verhoring uit het gebed. Want als wij tot God bidden, dan wil de Heere God ook horen. Ik heb naar de Heere gevraagd en Hij beantwoordt mijn gebed. Hij heeft mij van mijn angst gered en mijn verlossing daagt. En speciaal ook voor jou uitgekozen vanmorgen vers 5. Kom kinderen, hoort mij aan. Wie vindt een leven lang en goed, hij die Gods wil met vreugde doet en in zijn dienst wilt staan. Psalm 34 vers 2 en vers 5 uit de bundel Weerklank. We willen dus kijken naar vers 7 en vers 8a. En dan willen we in de eerste plaats kijken naar ons gebed, ons bidden. En dan letten we op de woorden van vers 7. Vers 7, die dag en nacht tot de Heere God roepen. In de tweede plaats letten we op ons recht. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen? En in de derde plaats, hoewel de Heere God geduldig is over hen, ik zeg u dat hij hun spoedig recht doen zal over Gods handelen. Eerst plaats ons bidden, vervolgens kijken we naar ons recht in het bidden en vervolgens naar Gods handelen op ons gebed. Gemeente, vindt u bidden moeilijk? Vind jij bidden moeilijk? Vindt het soms wel moeilijk? Maar misschien is dat voor u anders als u een gebed moet doen in een kring of in een kerkenraad. Nou, dan zegt u wel, ja, ik wil dat best doen. Ik vind het mooi om te bidden voor een grote groep. Het gaat me gemakkelijk af en de woorden komen dan vanzelf. Prachtig. Maar misschien is dat voor u heel anders. Nou, ik ben blij dat bij ons aan tafel mijn man altijd bidt, of mijn vrouw. En als ik zou moeten bidden, dan doe ik liever een vast gebed. Of dan doe je Heere zegen deze spijs of dit eten. Onze Vader. Is het bidden moeilijk, gemeente? Zullen we dat vanmorgen gewoon zo tegen elkaar zeggen? Ja, het bidden is moeilijk. Het bidden is best moeilijk. Zo soms, nou soms best wel vaak. Om je in stilte te richten op God. En op de Bijbel. Dat is moeilijk in deze tijd waarin er zoveel afleidingen zijn. Tijdens het bidden, tijdens je Bijbel lezen, schieten er soms zoveel andere gedachten voorbij. Kent u dat? Morgen heb ik die toets voor Engels. Nou, u hebt vakantie dan, maar zou dat wel goed gaan? En een ander moment, denk je, ik heb zoveel haast, ik moet naar mijn werk. Nou ja, misschien dan toch nog even snel, Heere, help me deze dag. Hebben we toch weer wat gebeden. Maar daar zijn we er niet echt trots op, denk ik, toch? Maar misschien ook wel, want het is alweer beter dan het een dag ervoor was. Bidden is soms moeilijk. Het is moeilijk om het vol te houden. Moeilijk, 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 gemeente. En als ik dan vers 1 lees, dan denk ik, wat kent de Heere Jezus ons toch goed? Wat kent Hij ons goed? Hij geeft aan zijn discipelen en Hij geeft aan u en aan mij een bemoediging mee. Blijf altijd bidden. Verlies de moed niet. Blijf altijd bidden zoals de Heere Jezus dat ook deed. Ja, jongelui, of beste jongeren. Jongelui is wat voor oude mannen, hè? Beste jongeren. Hey, als jij nu zegt, de Heer Jezus die bleef altijd bidden. Dan zeg jij misschien wel, ja, maar de Heer Jezus was de Zoon van God. Natuurlijk bleef Hij altijd bidden. Wie kon dat? Maar voor mij is dat best moeilijk, hoor. Nou ja, zal ik je eens wat zeggen. De Heer Jezus had het soms ook moeilijk om te bidden. Nou, niet zoals wij. Niet zoals wij natuurlijk. Nee, maar de Heer Jezus had soms moeite om tijd te vinden voor het gebed. Weet jij nog, toen Hij daar in de hof van Gethsemane was, dat Hij aan het bidden was. Dat Hij zoveel moeite had met wat er stond te gebeuren. Dat er bloeddruppels van zijn hoofd afkwamen. De Heer Jezus had het toen moeilijk. En zoek nog maar eens op in Markus 6. Dan moet de Heer Jezus, Hij moet rouwen om de dood van Johannes de Doper. Zo staat het in ieder geval in Matthäus. Maar in Markus 6 gaat Hij dan op zoek naar een eenzame plaats om te bidden. Om even tijd met God door te brengen. En wat gebeurt er? De menigte komt Hem achterna. En de Heer Jezus ziet die menigte die zonder herder en leraar zijn. En Hij zegt, nou dan stel ik dat bidden van vandaag nog wel even uit. En ik onderwijs en Hij voedt dan de menigte. En dat pas dan kan de Heer Jezus bidden. Toen iedereen eindelijk weggestuurd was. Toen zijn discipelen in een bootje naar de overkant gingen varen. Komt Jezus eindelijk bidden. Had Hij toen alle tijd? Nou ja, midden in de nacht ziet Hij ineens zijn discipelen in dat bootje met een tegenwind. En Hij stopt met zijn bidden. De wereld die zoveel van ons vraagt, die dwingt ook de Heer Jezus om zijn bidden dan even te pauzeren en langs de discipelen te lopen om ze te helpen. Bij de Heer Jezus was er heel af en toe ook sprake van uitstel, maar nooit van afstel. De Heer Jezus deed het altijd wel. Hij weet namelijk, gemeente, de Zoon van God weet dat u en ik, dat we er niet zonder kunnen. Dat bidden is zoals ademen, dat we niet zonder adem kunnen. En hij komt dus naast u zitten. Ik weet dat het nou moeilijk is, dat bidden. En hij zegt het vanmorgen tegen u, maar toch, hou vol. Houd moed. Blijf bidden, want je hebt het nodig. Dan heb je meteen al het doel van de preek van vanmorgen, dan heb je al, nou, gevonden. Maar als ik nu alleen zou zeggen vanmorgen, als we nu alleen zouden zeggen, nou, dan weet je wat je moet doen, dan is dat een beetje weinig. De Heere Jezus, die gaat vervolgens verder en hij gebruikt een gelijkenis van de onrechtvaardige rechter en de vrouw. Hij schetst een beeld van twee uitersten, een rijke rechter aan de ene kant en een arme weduwe aan de andere kant. Zullen we eens kijken naar die weduwe, hoe zag ze eruit? Nou, gemeente, ze was erg arm. De Heer Jezus schetst het in een paar pennenstreken, hè? Maar ze was echt heel arm. In die tijd was het gebruikelijk, als je naar de rechter stapte, dat je dan een man vroeg om in jouw plaats als vrouw naar het woord te voeren. Oké, dat was toen, dat is nu anders, maar toen was het zo, je mag als vrouw niet zelf naar de rechter stappen. Dat ze dat nu wel doet, gemeente, dat is een aanwijzing dat ze wel erg alleen stond in dit leven. Ze was haar man verloren, ze was een weduwe, maar ze had ook geen verdere man in haar familie die voor haar het woord kon voeren, die haar kon helpen met haar noden. Want toen de tijd kon een vrouw wel wat werkzaamheden doen, maar het was moeilijk om dan genoeg te verdienen als vrouw zijnde, om rond te komen. Ze had het erg moeilijk, ze had het erg zwaar, ze was erg arm. En aan de andere kant staat dan die rechter. De Heer Jezus wijst hem aan, dat was een rijke man, een rijke rechter. En in die tijd had de rechter vaak ook nog wat politieke macht, was hij misschien ook wel burgemeester erbij. En die rechter, die was niet alleen rijk, maar in het bijzonder, nog een pennenstreek erbij, was hij ook nog eens oneerlijk. En wat betekent dat? Als er een rechtszaak was en er was een rijke man die tegenover een arme vrouw stond, dan kon die rijke man ook nog wel eens een extra zakcentje geven aan die rechter. En dan sprak die rechter in zijn voordeel. Dus al was hij al rijk, hij verrijkte zich nog meer door zijn afschuwelijke praktijken. Hij vreest God niet. Hij is niet eerlijk naar de mensen toe. Als die twee elkaar ontmoeten, hoe kan die arme weduwe dan ooit haar recht krijgen? Hoe kan ze ooit gelijk krijgen? Hoe doet ze dat? Ze zoekt hem op, gemeente. Ze maakt er een dagtaak van. Ze weet hoe laat hij van huis 's morgens vertrekt en dan staat ze er. En als hij ongeveer klaar is bij de rechtbank, dan weet ze dat en ze staat hem op te wachten. Ze blijft hem achterna lopen en vragen, doe mij recht. Net zo lang totdat de rechter er klaar mee is. En eigenlijk bang wordt, dan zegt de Heer Jezus hier in de vertaling, dat zij mij het hoofd zal breken, dat ze me pijn doet. Maar de Heer Jezus gebruikt een term uit het boksen. Had je niet verwacht misschien. Maar je zou het misschien heel vrij kunnen vertalen vanmorgen met dat ze me misschien wel nog koud slaat. En zo ontmoet die vrouw de rechter. Krijgt ze haar gelijk. Toen ik deze preek een tijd geleden schreef, moest ik denken aan dat die groep die op de snelweg ging staan, weet u wel, gemeente? Omdat ze hun zin wilden krijgen over het klimaat. Moest ik aan denken. Iedere dag zaten ze er. Om 12 uur. En dan ben ik het niet eens. Want op de snelweg staan is gevaarlijk. Maar iedere dag stonden ze er. Ze hielden vol. En wat gebeurt er? De overheid begon naar ze te luisteren. Kijk zo, als je iedere dag opgaat naar de Heere, als je iedere dag dat bidden volhoudt, geef mij wat u beloofde. Krijg je op een gegeven moment ook die zegen. Iedere dag opgaan naar de Heere om hem wat te vragen. Dat laat de Heere niet koud. Daar luistert de Heere naar. Daar komen we straks nog wel op terug, maar ik moet nu eerst nog een beetje een pijnlijke vraag stellen. Misschien wel pijnlijker voor mij dan voor u. Lijkt ons bidden nou een beetje op dat bidden van die vrouw? Dat wij naar de Heere toe gaan en hem echt smeken. Heere, geef mij dit waar ik naar verlang, wat u mij beloofd hebt, dat hoort erbij. Maar schenk het mij nou. Dat wij zo in het bidden volhouden. Ik kan geen dag zonder de Heere, want van hem heb ik het nodig. Lijkt uw bidden daarop? Ik stel de vraag maar niet namens mijzelf, maar namens de Heere Jezus. Want ik zat de afgelopen dagen wat te lezen van Spurgeon. En die stond ook in zijn hemd. Als die andere mensen las van hoe vaak ze baden. Ik denk, dat had ik ook moeten doen. Zo moet ik ook in mijn dienstwerk verder. En zo lezen wij in onze kerntekst dat God naar de mensen hoort. Hij zal recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen. De een bij ons slaat het bidden wel eens over. Bij een ander is het gebed soms een beetje koud. Maar snel gedaan met te weinig verwachting van wat de Heere kan doen. Misschien moeten we het vanmorgen maar eens met schaamte belijden aan God. Heere, we schieten zo tekort in ons bidden. We houden het niet vol, maar we zijn traag geworden. En gemeente, misschien is er ook iemand die zegt, ik herken me er nou totaal niet in. Dan mag ik u feliciteren vanmorgen. Want dan bent u een van de weinigen, vrees ik. Die echt iedere dag zo intens tot de Heere bidt, dan bent u een van de weinigen. Dat zeg ik niet namens mezelf, maar dat vraagt de Heere Jezus zich ook af. Als ik nou aan het einde van de tijden terugkom, zou ik dit geloof, zo zou het kunnen vertalen, zou ik dit geloof dan tegenkomen? Mensen die zo bezig zijn met het bidden tot God, komen die nog wel tegen? Ik kom ze eigenlijk maar weinig tegen. Weet je, we zijn wel wat scherp vanmorgen. En ik kan me zo ook indenken dat er vanmorgen iemand zit die zegt, nou laat die man maar even kletsen. Ik ben wel tevreden eigenlijk met wat ik doe met mijn leven. 'S Avonds bid ik een keer en ik bid voor en na mijn eten. Het is toch ook wel een keertje prima. Dan gebeurt het toch wel een keer dat ik wat oversla. Dan we zijn toch allemaal zo ontzettend moe aan het einde van de dag. Waar haal ik nou de tijd en de kracht vandaan om te blijven bidden? Ik ben zo druk. Gemeente, ik denk dat dit excuus nog wel heel vaak opgevoerd wordt. Misschien niet hardop, maar wel in de praktijk, dat we het onszelf nog wel eens vergeven. Ja, we slaan nou wel over, maar ik was nou zo moe. De Heer zal toch ook wel begrijpen. Zullen we dat met dat excuus aan de slag gaan vanmorgen? Mag ik het u vanmorgen eens uit handen slaan? Niet om vervelend te doen, maar om u te helpen in het bidden. Zullen we eens denken aan iemand die geweldig druk is? Want dat is vaak onze excuus, hè? Ik ben te druk om te bidden. Wie zou er nou in ons land erg druk zijn? Nou, iemand die misschien wel de minister voor Buitenlandse Zaken. He, want 's morgens moet hij kijken wat er aan de hand is in China of in Azië. 'S morgens word je wakker, lees je ineens Israël heeft een aanval uitgevoerd op Jemen. Nou, dan moet erop gereageerd worden. Je moet om 5 uur 's morgens al klaarstaan. En als het avond is, dan wordt Amerika eens wakker. En aan het einde van de avond moet je ook in de gaten houden wat er allemaal daar gebeurt in Amerika. Nou, gemeente, dat zou wel toch een van de drukste banen zijn uit ons land. Minister van Buitenlandse Zaken. Nou, nu weet ik niet hoe de minister van ons kabinet voor Buitenlandse Zaken is. Maar de kinderen kennen ook wel een minister van Buitenlandse Zaken uit de Bijbel. Weet je wie ik bedoel? Daniël. Daniël die had het opzicht over 120 stadhouders die allemaal aan hem moesten vertellen dit en dit gebeurt er in mijn gebied. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat was Daniël druk. Is het dan mogelijk om te bidden? Zult u eens aan Daniël vragen? Daniël, met zijn zo drukke baan, hij maakte er tijd voor. 3 keer per dag. 'S morgens vroeg, midden op de dag en 's avonds was Daniël aan het bidden met zijn drukke baan. Als Daniël dat kan, dan kan ik dat ook. En dan kan jij dat toch ook. En u? Dan kunnen wij het toch wel 2 keer per dag doen. Als Daniël het al 3 keer kan, dan kunnen wij het wel 2 keer doen, toch? Als Daniël het niet te druk heeft voor het bidden, dan hebben wij dat excuus niet meer. Dan wordt het uit handen geslagen. Laten we daaraan denken, als we weer eens geneigd zijn om het bidden over te slaan. Want we moeten het bidden volhouden. En ons excuus wordt ons nu uit handen geslagen. Maar dan ga ik er ook zomaar van uit dat er iemand zit die zegt: ja, maar hoe dan? Hoe moet ik dan bidden? Want ik vind dat bidden moeilijk. De woorden die komen niet vanzelf en dan doe ik maar een vast gebed. Om het vol te houden, om te blijven bidden zoals die weduwe, is het ook belangrijk om te weten hoe je dat dan doet. Hoe je bidt. Zodat je aan de ene kant met wat meer vrijmoedigheid naar God toe kan gaan en aan de andere kant het ook vol kan houden. Want er is een manier waarop je kan bidden, waar de Heer Jezus ons ook op wijst vanmorgen, dat wat verborgen ligt in onze gemeente, in ons land. Lees u mee in vers 7, dan gaan we het hebben over ons recht. Zou God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen? Ons recht. Daar worden wij nu op gewezen. De Heer Jezus geeft ons het inzicht hoe we kunnen bidden. Het gaat over het woordje recht. Doe mij recht, Heere. Nou moet ik eerst even iets ophelderen. Want het woordje recht kan op 2 manieren begrepen worden. Het wordt ook op 2 manieren begrepen in onze beleving. En in onze psalmen. De ene keer kan je zingen van: Heere God, doe mij recht. Ik wandel als uw knecht, psalm 26. En dan kan je vragen: Heere God, wilt u naar mijn gebed horen? Want ik ben toch oprecht, ik verdien het. Nou, daar komen we straks nog op terug, hoe je dat kan bidden. Maar wat we misschien meer gewend zijn is psalm 130, vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zou dan bestaan? Of zoals we zongen, psalm 143. Als ik toch voor uw rechtbank zou komen, Heere, dan gaat het niet goed. Want dan moet ik het zelf ook zeggen: ik heb gezondigd. Daar wil ik nu eerst naar kijken. dan zien wij, als we het hebben over het woordje recht, vooral onze tekorten. Hoe kom je dan door vers 7 heen dat de Heere Gods recht zal doen aan hen die dag en nacht tot hem roepen? We hebben net gezegd nog, ik schieten tekort in het bidden. Zou God mij dan recht doen naar zijn goedheid? Hoe kan het eigenlijk dat wij het aandurven om bij de Heere God te vragen of hij ons recht wil doen? Daar staan we niet altijd bij stil, gemeente. Maar als wij onze handen vouwen en God beginnen aan te roepen, dan is dat iets geweldig groots. Probeer eens met me mee te denken. Denk eens met me mee. Stel, ik heb wat nodig van koning Willem-Alexander. Stel, ik heb wat van hem nodig. Hoe moet ik dan naar hem toe? Ik kan hem niet zomaar opbellen, toch? Dat is de koning. Die mag je niet zomaar aanspreken. Dan moet je via zijn secretaris moet je een verzoek indienen. En dan uiteindelijk, als je hem misschien mag spreken, dan kan je wat aan hem vragen. En wij mogen naar de koning van de koningen. En daar kunnen wij zomaar op aflopen, als wij verzoend zijn door het bloed van Christus, dat moet erbij zeggen. Maar daar kunnen wij op aflopen en wij kunnen tot hem bidden. Gemeente, dat is bijzonder eigenlijk, hè? Dat wij zomaar al onze bekommernissen bij God bekend kunnen maken. Bij de koning van de koningen, die zelfs alle sterren in het hele heelal bij name kent. Wij geven de sterren maar een nummer, omdat we geen namen meer weten. Maar God, hoog in de hemel, kent alle sterren bij zijn naam. Hij is zo geweldig groot. En u en jij, je kan gewoon 's avonds. Dat je zo kan bidden. Dat je naar de Vader toe kan lopen. Hoe is dat eigenlijk mogelijk? Als wij weten dat we gezondigd hebben. Dat kan dan toch alleen dankzij het verzoenende werk van Jezus Christus. Hij, Christus, heeft voor ons dat recht verworven. Dat wij de koning van de koningen kunnen aanroepen als onze Vader. Hij, de Heer Jezus Christus, zat naast de Vader op de troon. En hij kwam naar de aarde. Hij gaf zijn plaats bij God op. En hij nam onze plaats in. Zodat u uw plaats aan hem kan geven. En dankzij het werk van Christus kind van God kan worden en kan zijn. En hem Vader kan noemen en bij hem kan aanlopen zoals een kind naar zijn vader toe gaat. Papa, ik heb dit nodig. Omdat hij, Jezus Christus, voor uw tekorten in het gebed zichzelf gegeven heeft, mag u, als u hem door het geloof hebt omhelst, rustig aanlopen op de Vader en al uw zorgen bij hem bekendmaken. Kijk, daar kom je op het spoor wat bidden in de naam van de Heer Jezus betekent. Wij bidden met de naam van de Heer Jezus, want met zijn recht en met zijn verdiensten lopen wij op hem af. En mag je beginnen te pleiten. Dit is wat u beloofd hebt, o hemelse Vader. En als uw kind mag ik naar u toe en het u vragen. dan hebt u het recht om de zaligheid te beërven. Want u mag bidden in naam van de Heer Jezus Christus, met het recht van Jezus Christus. En weet u, dan geeft u daarmee de Heere de eer. Als u zo uw gebeden vormt en plaatst onder het recht van Jezus Christus, en ze daarvan doordrongen zijn. Want dan begin je anders te bidden. Dan ga je naar de Heere toe, zoals een weduwe, naar haar rechter. Heere, wilt u mij recht doen naar uw belofte? Wat ben je dan rijk, gemeente, als je kan bidden in de naam van de Heer Jezus Christus. Prachtig. Maar ja, zegt iemand, ik heb een stukje verder gelezen. Dat ging nou wel heel snel, dat je mag bidden in de naam van de Heer Jezus Christus. Want ik lees wat verder en daar zie ik, zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen. Ja, maar ben ik dat dan? Mag ik dan echt in de naam van de Heer Jezus Christus bidden? Ik wil daar nu niet te lang bij stilstaan. Maar ja, u mag bidden in de naam van de Heer Jezus Christus. Want dat werk van hem aan dat kruis was er ook voor u en voor jou en voor mij. In naam van de Heer Jezus Christus mogen wij tot hem gaan. Want de Heer Jezus, hij gebiedt het onszelf. Bid gij dan alzo onze Vader, die in de hemelen zijt. Roep hem aan als Vader, omdat u door het geloof en door het werk van de Geest zijn kind bent geworden. En dan zult u ook zien dat de Heer het uiteindelijk de beloften wil vervullen en de gebeden wil verhoren. Als u daarover twijfelt, misschien zit u hier en twijfelt u over de uitverkiezing. Ben ik wel uitverkoren? Ben ik een kind van God? Dan is misschien juist dit schriftgedeelte zo'n bemoediging. Blijf altijd bidden en verlies de moed niet. Want de Heere die ziet naar u om. En zelfs die arme weduwe verkreeg haar recht. Voordat ik daarop verder op inga, nog één dingetje. Maar als ik dat nou niet doe, als ik nou niet bid in de naam van de Heer Jezus Christus, maar het gewoon maar laat liggen, wat blijft er dan van mij over? Als u nou nooit oprecht bidt in de naam van de Zoon, wilt u mij uw Heilige Geest schenken. En als u dat ook niet doet tot aan het einde van uw leven, ja, wat gebeurt er dan met u? Dat moet ik zeggen, daar ben ik mee geroepen. Moet de goddeloze waarschuwen. Anders gaan ze verloren. Voor eeuwig. Gemeente, als u niet bidt om de Heilige Geest in de naam van de Zoon aan de Vader. Als u dat overslaat en maar laat liggen, dan gaat u uiteindelijk verloren. Dan moet de Heer aan het einde van de tijden zeggen, ga weg, ik heb je niet gekend. Dan kom je niet voor de rechterstoel van God te staan met de gerechtigheid van Christus en het recht van de Zoon, maar met je eigen recht. En dan wordt Psalm 130, wordt ineens werkelijkheid. Dan moet je naar de plaats waar gehuil is en tandengeknars, woorden van Jezus Christus zelf. Maar nou hoeft het voor u niet. Nou hoeft dat voor u niet. U hoeft niet voor eeuwig verloren te gaan, want u kunt bidden in de naam van de Zoon, in de naam van de Heere Jezus Christus. Reinig mij door uw bloed, reinig mij en kom wonen in mijn hart, o Heere. Bid in de naam van de Zoon en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden, we hebben het al gezongen. U hoeft alleen maar te vragen. En het gebed naar de Geest, om de Geest, zal verhoord worden op zijn tijd. Daar gaan we nu wat verder naar kijken. Want God handelt op het gebed, dat is het derde. God handelt op wat wij tot hem vragen. Even korte samenvatting. We worden aangespoord om te bidden. Om vol te houden. We verwonderen ons in het tweede dat de Heer Jezus Christus voor ons gestorven heeft en het recht verworven heeft om die koning der koningen aan te roepen. En nu gaan we het hebben over dat God daadwerkelijk hoort. De verhoring van de gebeden. Daar wijst de Heer Jezus ons in het bijzonder op in deze gelijkenis. Even voor de kinderen. Zou God altijd je gebed horen? Nou, je weet wel, hè. Maar jij kent ook de geschiedenis van Jona, de profeet. Wat gebeurde er ook alweer met hem? Hij liep weg. Hij moest de Heere God dienen, maar hij liep weg. En hij kwam in een storm. En hij werd het water ingegooid. En opgegeten door een vis zat hij op de bodem van de oceaan. Heel diep. Nou weet je, misschien heb je wel eens in het zwembad geprobeerd om te roepen naar iemand anders. Naar je broertje. Maar daar hoor je niet zo goed. Als je geluid maakt onder water, dan versta je niet wat het is. Nou zit Jona zo diep in de oceaan, honderden meters water boven hem. En hij zit ook nog eens in een vis. Zou God het horen? Jona kan het bidden. U hebt mijn gebeden verhoord. U hoort mij. Al zit ik op de bodem van de oceaan. Maar verhoort de Heere God dan alle gebeden? Ik denk dat onze jongeren ook wel weten. Niet alle gebeden worden verhoord zoals wij het willen. Misschien ben je een opa of oma verloren. Misschien bent u een man verloren. Ja, dan bid je en je bidt aanhoudend, maar het wordt je niet gegeven. En zeker onze ouderen, ze weten ook wel, je kan blijven bidden. Maar het blijft soms stil. Antwoorden op de vragen van dit leven. Ze komen niet altijd. Ja, dan zeggen we wel, de Heere hoort mijn bidden. Maar of hij mij altijd verhoort, is moeilijk. Beste jongeren, misschien heb jij wel eens gebeden. Heere God, geef mij toch een teken dat u er bent, dat u de levende bent. En misschien krijg je dan wel een teken ook. Maar heb je het niet door? Hoe dan ook, na een week ben je weer teleurgesteld. Ik heb niks gemerkt. Ik heb erom gebeden in de naam van de Heer Jezus Christus. En het kwam maar niet. Er zit soms zoveel teleurstelling in, gemeente. Jong en oud, wat valt het zwaar als onze gebeden niet verhoord worden? Of de uitkomst waarom we hoopten, waarom we baden, niet gegeven wordt? En dan is het moeilijk om te lezen, nou ja, en om te zingen. Bid en u zal gegeven worden, zoekt en u zult vinden. En zoals vandaag, ik zeg u dat de Heere God hun met spoed recht zal doen. Het is ingewikkeld. En is deze tekst die we lezen, is ook nog eens ingewikkeld om te vertalen. Als u de herziene statenvertaling hebt, dan staan er Twee verschillende zinnetjes. Het hangt ervan af welke druk u hebt. Zo moeilijk is het dat zelfs de herziene statenvertaling er niet helemaal uitkomt. Bij de ene staat dat de Heere lang op zich laat wachten, iets in die richting. En bij de andere staat dat de Heere God de mensen lang laat wachten. Binnen één vertaling is er al verschil van uitleg. Maar ik heb met u de statenvertaling gelezen. Ik vind die het mooist. hoewel hij geduldig is over hen. Als ik de herziene staatvertaling heb, dan komt er een tegenstelling, gemeente, tussen vers 7 en vers 8. Hoewel hij hen soms lang laat wachten. Maar ondertussen zegt de Heer Jezus, hij zal hen met spoed recht doen. Wat is het nou? Laat de Heer hen lang wachten? Moeten ze lang wachten of wordt er met spoed aan gewerkt? Wat is het nou? Als ik de Statenvertaling heb, staat er ook een tegenstelling. En niet tussen de Heere en zijn teksten, maar tussen de Heere en die rechter. Hoewel de Heere ook nog eens geduldig is. Die rechter die wilde lange tijd niet horen. Maar uiteindelijk gaf hij wel de zin, het recht aan die vrouw. Hoeveel te meer de Vader in de hemel die geduldig is, die langmoedig is. Hoeveel te meer zal hij recht doen aan zijn uitverkoren. En volgens mij klopt dat wel. Dan staat die tegenstelling tussen God en die rechter. En dat doet Lucas wel meer. Hoeveel te meer God. Volgens mij is dat de betekenis. En dan klopt vers 8 ook weer. Maar dan blijft de betekenis nog wel ingewikkeld. Om het te accepteren in het hart. Want ik wil het best geloven. Maar het gaat zo vaak anders. Laat nog steeds iets staan van de spanning van onze ervaring en de belofte van de Heer Jezus dat hij zal horen. Hoe komen we daar nu op uit, gemeente? Dan komen we terug bij de vraag, hoe moeten wij bidden? We zagen, als we de Heer Jezus lief hadden gekregen, kunnen we bidden in zijn naam. Dan kunnen we met zijn recht naar de Heere toe. Maar wat zijn dan die rechten? Welke gebeden kunnen we dan doen in de naam van de Heer Jezus? Kunnen we bidden dat we beter mogen worden? Dat mag wel. Zeker, maak al je zorgen bekend. Maar je hebt niet de belofte dat de Heer je ook echt beter zal maken. Je hebt niet de belofte dat je ook zult blijven leven. Maar u moet een keer sterven. En dan, als u hem kent, komt het eeuwige leven. Die beloften waar we soms zo om bidden en waarmee we in de knoei komen, daar hebben we geen belofte bij. Als je bidt zal hij je geven, ja, maar aan de hand van de beloften moet je bidden. Dus even heel kort, welke gebeden worden verhoord? De gebeden aan de hand van de belofte. Wat jij daar hebt liggen voor je, zo'n Bijbel, dat is goud waard. Want jij kan vanavond, kan je dat lezen, en je kan kijken naar de beloften die er staan. Heere, dit is wat u belooft. Dat is wat ik nodig heb. En u belooft het, geef het mij dan. Zoals wij net gebeden hebben, geef uw Heilige Geest, want u belooft het. En die Bijbel, die staat vol met beloften die u kan bidden, die u mee kan nemen in het gebed. Ditzelfde hoofdstuk heeft tot drie beloften. Gaan ze nu even niet langslopen, maar begrijpt u wat een goud u in handen hebt of voor u hebt liggen? Ik kan een belofte lezen en weten, de Heere zal mij verhoren. Op zijn tijd. Ik neem een belofte, de Heere komt terug. De Heere zal terugkomen. En dan kan ik bidden, en er wordt ons geboden ook om te bidden, dat we bidden, Maranatha, kom haastig. Maar dan weten we zeker, dat komt een keer. Dan kunnen we bidden. Die twijfelaars hadden we het net over. Komt de Heilige Geest wel in mij wonen? U hebt belofte. U hebt ook belofte gekregen bij de doop, gebaseerd op het woord. Hij zal de Heilige Geest schenken, die erom bidden. God verhoort het, zeker. Daar mag u zeker van zijn. Mag ik daar een beeld van geven? En daar sluiten we dan mee af. Het regende vanmorgen. Hè? En ik weet niet of u dat van tevoren op de app, op telefoon had bekeken. Gaat het straks regenen? Maar als jij naar school moet en je moeder ziet, oh het gaat regenen, dan geeft ze je een paraplu mee of een regenpak. Of als het heel hard gaat regenen dan. Kijk, wij vertrouwen op die app, of wat er in de krant staat. Daar vertrouwen wij nou op. Maar nou kan het gebeuren dat de buienradar het mis heeft. En dat komt nog vaker voor ook. Toch? Dan zie je code oranje en het is... En nou ja, het valt wel mee. En nou is de Heer Jezus en de Heere God... zoveel betrouwbaarder dan zo'n buienradar app. Zeg het een beetje plat, maar ik begrijp wat ik bedoel. De Heer is zoveel betrouwbaarder. Hij zal de beloften vervullen. En zo kunnen we op hem aan. Nog zekerder weten dat ik een paraplu moet meenemen of niet. Nog zekerder dan dat kunnen we op hem aan. Hij zal de beloften vervullen als ik daarom bid. En hij zal het geven. Ik hoop dat u dat ook zult ondervinden. Want als jij zo de toevlucht neemt tot hem, dan zult u behouden worden. Amen. Laten we met elkaar zingen van Psalm 26 vers 11 en vers 12. Maar ik ben oprecht. Verwonderd zingen we dat. Verlos dan uw knecht van het ongeval dat hem genaakt wil. Mij in gunst gedenken, mij uw genade schenken. En nu stap ik rustig aan. Psalm 26, 11 en 12. In Gods woord willen we nu voorbeden doen en de Heere danken. Laten we bidden. trouwe God en Vader, u hoort de gebeden. En ik zal u met blijde klanken in zijn vergadering in uw gemeente danken. Wanneer uw gunst mij heeft gered. Wat een zegen als we kunnen zingen van u, dankzij dat werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Over hem moet het altijd gaan. En over hem mocht het vanmorgen ook weer gaan. Hij komt tussen beiden. Hij biedt zich aan. Hij voor mij. Hij voor ons. Wat een zegen, o Heere. En dat wij dan ook, omdat Hij in onze plaats ging staan, een plaats mogen ontvangen in uw huisgezin. En u mogen aanroepen als onze Vader. Dat u zo voor ons zorgt, zoals een vader voor zijn kinderen zorgt, ja nog beter, nog veel beter dan een vader zorgt voor de kinderen, zorgt u voor ons. En om uw zorg zijn wij allemaal verlegen. Maar in het bijzonder zijn dat mevrouw Klok en mevrouw Eppinga, de heer Wever en mevrouw Verwij. U kent hun situaties. U ziet hun beproevingen. U ziet hun moeite, u ziet hun verdriet. Ze zijn bij u bekend. En heren, dan mogen wij toch weten dat u voor hen zult zorgen. Dat u hen ziet. Want Heere, u zegt het door uw Zoon. Dat zelfs de haren op ons hoofd alle zijn geteld. Nou, wie uit onze gemeente heeft daar de moeite voor genomen om de haren te tellen? U deed het. Zo diep onderzoekt u ons. Zo diep kent u ons. En zo zorgt u voor ons. Zegen dan, mevrouw Klok. In de tijd van revalidatie. Wees haar nabij. Geef een voorspoedig herstel. Als dat is naar uw raad. Heren, en wees u haar nabij. Vertroost haar naar uw belofte. We bidden u voor mevrouw Eppinga. En we danken u dat het beter mag gaan. Dat er lichte vooruitgang is. Geef, heren, dat ze weer thuis mag komen. Heren, wees haar nabij en troost haar. Heren, we willen ook bidden voor de heer Wever. Hij moet herstellen van een hartoperatie. En wat is het dan moeilijk om geduldig te blijven? Wat zouden we dan graag willen bewegen, terwijl we rust moeten houden? Heren, wees hem nabij. Geef een goed herstel. En zegen hem. Omring hen met uw liefde en zorg. En doe hem zien op de beloften van u. Dat u het hart aanziet. En dat u geeft wat wij nodig hebben. Heren, wilt u ook zijn met mevrouw Verwij. Als het herstel moeizaam gaat. Heren, dan grijpen we maar weer naar de belofte. Er is ook een belofte, een psalm, psalm 68 vers 10. Dat u kan, dat u wil, en dat niet alleen, maar dat u zal in de nood. Zelfs bij het naderen van de dood, o Heere, volkomen uitkomst zult geven. Heren, dan kan de dood nog heel ver weg zijn en dat hopen we ook, maar dan pleiten we op deze belofte. Geef die uitkomst, geef de vrede in haar hart naar uw belofte. Trouwe God en Vader, we bidden u ook voor hen die rouwen om het verdriet van MH17 van 10 jaar geleden. Dat duurt lang, dat blijft ook lang. We bidden u voor het werk van de diaconie, waar we straks ook voor zullen collecteren. We bidden voor hen die op vakantie gaan, wilt u hen bewaren en sparen. En wees ook bij de christenen in India, die de onderdrukking ervaren. Heren, hoor zo ons gebed voor de gemeente en voor de wereld. Als wij het u opzenden, niet uit eigen verdiensten, maar omdat Jezus Christus die plaats voor ons verworven heeft, dat wij tot u kunnen gaan in het gebed, in zijn naam alleen. Amen. Gemeente, ik had ook nog even de collecte aan moeten kondigen, die is straks bij de uitgang of digitaal. Het werk van de landelijke diaconie, het pastoraat in de gemeente is de tweede collecte en het onderhoud van de kerk is de derde collecte. Wij willen nu tot de afsluiting zingen met elkaar van Psalm 138, daarvan het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. 138 vers 2. Laten wij bidden om de zegen van de Heere in het vertrouwen dat Hij zelf zijn zegen op ons zal leggen naar zijn belofte. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, U zij al de eer. Amen.